En we gaan vandaag kijken naar 2 Koningen hoofdstuk 4. 2 Koningen hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 7. De eerste week hebben we het gehad over ook weer over een verhaal van Elisa. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. 3 weken geleden, wie kan zich nog een beetje herinneren? Over een koning die op het doodsbed van de profeet langskomt om nog eventjes wat nieuws te krijgen over wat God tegen hem wil zeggen. God zei tegen hem van, goh, ik ga je overwinning geven. En hij zei, sla met een aantal pijlen op de grond. Hij sloeg 3 keer en hield op. En de profeet werd een beetje boos. En die gaf aan van, goh, als je maar 3 keer wilt slaan. Als je halfslachtig bent in je hart. Dan zul je maar 3 keer overwinning behalen. Maar zul je niet volledige overwinning behalen. En het idee van momentum, dat we daarin hebben besproken, was dat het veel lastiger is om met dingen te beginnen dan dat het is om met dingen door te gaan. Wie voelt me daarin? Niemand? Het is veel lastiger om, het kost veel meer energie om een trein tot stoppen te brengen dan om die trein op dezelfde snelheid voor te laten gaan. En ik realiseer me dat ik me op wat glad water begeef, omdat er zijn best wel veel beta-mensen in onze kerk. Maar hoe meer massa en hoe meer snelheid een object heeft, hoe meer momentum het heeft. En ook hoe meer energie het vervolgens kost om dat object te stoppen. En ons eigen leven, ik denk dat het heel erg relevant is. De komende week, volgende week, gaan we het hebben over verslavingen en negatieve gewoontes. Het is heel erg interessant wanneer wij negatieve gewoontes ontwikkelen, dat het veel lastiger is om die te stoppen dan dat we denken. En dus hetzelfde gaat met positieve gewoontes. Als we positieve gewoontes ontwikkelen, dat het veel gemakkelijker is om daarmee door te gaan. Dat het veel meer energie kost om onszelf uit ons ritme te halen. Dus daar gaan we het de komende week over hebben. Maar vandaag gaan we het houden bij 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en 7. Wie is enthousiast over? Iemand? Iemand? Oké. Okay. 2 Koningen 4, vers 1 tot en 7. Opnieuw weer een verhaal van Elisa. En ik denk dat je hier veel aan gaat hebben. En daar staat het volgende. En als je vandaag geen Bijbel bij je hebt, we hebben het allemaal op het scherm staan. Voel je vrij om je Bijbel mee te nemen, maar als je hier te gast bent en je hebt geen Bijbel bij je, hey. Als mensen hier op hun telefoon kijken, dan zijn ze waarschijnlijk gewoon een Bijbel aan het checken. Dat neem ik tenminste even aan. Oké. Okay. 2 Koningen 4 vers 7, of 4 vers 1 tot en 7, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Er staat, op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Ze zei, mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven meenemen. En Elisa vroeg, wat kan ik voor u doen? Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Wat heb je nog in huis? Daar gaan we het vandaag over hebben. En ze zei, alleen een kruikje olie, Heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kan het te leen vragen, legen zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. Giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens als er 1 vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen, lessen delegeren, terwijl haar kinderen haar kruiken en kannen 1 voor 1 aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en haar zoon vroeg haar de volgende te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Luister hierna, dat is super interessant. Toen, op dat moment, dat die zoon tegen haar zei, er zijn geen lege vaten meer, er zijn geen lege kruiken meer, toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman, de man van God, de profeet, en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie, zei de profeet, moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En wat er van overblijft, daar kunnen u en uw kinderen, tussen haakjes hongerige kinderen, van leven. Ze had 2 zoons, dus wie weet dat zoons veel willen eten. Iemand? Amen. Ja, ik weet het, want ik ben een zoon. Dus wie is er een zoon en weet dat zonen veel kunnen eten? Kijk, ik denk dat dat misschien wat relevanter is voor sommigen van ons. Alright, misschien tijd om te bidden. Als je hier te gast bent en je denkt van, goh, dat is nogal een moeilijk verhaal om te geloven. Ik denk dat je er best wel eens gelijk in hebt. Maar ik denk dat het goed is om over na te denken, wat kunnen we hiermee? En ik geloof dit verhaal dat het gebeurd is. Ik geloof dat het staat in de geschiedenis van Israël opgeschreven. Ik denk dat het interessant is, tegelijkertijd, om als we misschien niet alle elementen van de Bijbel geloven, om over na te denken, wat vertelt het tegen ons? Ik moedig je aan om het te geloven, maar ik moedig je meer dan dat aan om de Bijbel te lezen, om daar vervolgens wat meer informatie uit te halen wat je kan voor je eigen leven. En weet je, als je kritisch ten opzichte van het geloof staat, is geen enkel probleem. Maar ik zou je willen uitdagen om eerst je te verdiepen in de materie van het geloof, voordat je een mening vormt over het geloof. Als je de Bijbel, het grote stuk, als je de manuscripten van de Bijbel leest en ziet hoe consistent die verhalen waren over meer dan 1500 jaar, dan is het heel erg fascinerend om te zien hoe verschillende schrijvers over een groot tijdperk komen met éénzelfde verhaal. En dat maakt het verhaal ontzettend geloofwaardig. En ik kies ervoor om te geloven wat de Bijbel zegt. Ik kies ervoor om te geloven wat Jezus zei. Jezus is uit de dood opgestaan. Dus ik denk van als ik dan iemands kant moet kiezen, dan kies ik zijn kant. Dat lijkt me een veilige weddenschap op dat moment. Maar anyway, laten we bidden. En dan gaan we de boodschap beginnen. Is er iemand klaar voor? Alright. Vader God, even dank u op dit moment dat u in staat bent om te spreken tot in ieder van ons, Heer. Of we het geloof gewend zijn of niet, of we hier nieuw zijn, of dat we hier een deel zijn van een meubilair. Heer, op dit moment, Vader, geloof ik dat u in staat bent om ons een fris woord te geven, om ons als het ware verse olie te geven, om een vers woord te geven. Dat u een woord op maat kan maken in onze specifieke omstandigheden. Heer, dat u het woord tot leven kan brengen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, wie heeft wel eens het gevoel hier, iemand van ons, ik hoop dat er wat herkenning in de zaal is, maar heb je wel eens het gevoel gehad dat jij niet genoeg in huis hebt? Niet voldoende in huis hebt? Misschien op een huishoudelijke manier zijn er mensen in de zaal, er gasten overkomen, je denkt, ik heb niet voldoende in huis. Oké, heel veel herkenning. Misschien op het gebied van je talenten en capaciteiten. Dat je denkt van, hey, ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Misschien ben je vader of moeder, misschien op je werk, en je hebt het gevoel, ik heb niet voldoende in huis. Ik heb niet genoeg in huis. Misschien op het gebied van financiën, als je je rekening wil betalen, je denkt, hey, ik heb niet voldoende in huis. Wie van ons heeft wel eens het gevoel gehad, op wat voor gebied dan ook, dat je niet voldoende in huis hebt? Ooit, op één moment in ons leven. Iemand? Oké, ik denk, iedereen van ons heeft dat gevoel wel eens. En daar wil ik het vandaag over hebben. Het is zo interessant wat hier gezegd wordt, dat de profeet die vraag stelt, wat heb jij in huis? Daar gaan we het over hebben. Wat heb jij in huis? Ik heb dat gevoel heel erg regelmatig gehad, om heel eerlijk te zijn. Heel vaak in mijn leven heb ik het gevoel gehad, ik heb niet genoeg in huis. Een van de elementen waar ik dat gevoel vaak had, was mijn middelbare schooltijd. Sommigen van ons willen niet graag herinnerd worden aan onze middelbare schooltijd. Ik herinner mensen graag aan mijn middelbare schooltijd, omdat het voor mij was dat een tijd waar ik niet mijn beste prestaties haalde. Laat ik dat maar op die manier zeggen. Maar ik vind het erg leuk om mensen te confronteren. Omdat vaak mensen heel erg verbaasd zijn over het feit dat ik een keer drie keer uit huis ben getrapt. Één keer van mijn school ben gezet. Met name omdat ik slechts 1/3 of 2/3 van de lessen opkwam dagen. En niet iets waar ik trots op ben. Maar dat is nou eenmaal gebeurd. En mijn schooltijd, moet ik zeggen, had ik denk ik een wat nonchalante houding. Ik weet niet of sommigen van jullie een nonchalante houding hadden op school. Ik lees even de gezichten af om te kijken. Wie van ons had nogal een nonchalante houding op school? Met name als het ging om leren. Als ik terugkijk, dan moet ik een beetje toegeven dat ik, als ik heel eerlijk ben, niet het onderste uit de kan heb gehaald als het gaat om mijn middelbare school. Ik denk niet dat er veel mensen zijn hier die datzelfde gevoel hebben. Maar als ik terugkijk, heel eerlijk, heb ik het gevoel dat ik niet het onderste uit de kan heb gehaald. Bij ons thuis schepte mijn broer, en ik heb een broer en 3 zussen. 1 oude zus, 2 jonge zussen. Ik weet niet of je dat wil weten, maar dan weet je dat. Ik ben opgegroeid met 5 kinderen. Tenminste in een gezin van 5 kinderen. En bij ons thuis schepten we vaak op over onze schoolprestaties. Maar niet zozeer omdat we 8's en 9's haalden, maar eigenlijk meer omdat we 6's en 7's haalden, zonder er eigenlijk iets voor te doen. Dat waren bij ons thuis de testimonials. En mijn ouders zaten dan zo ergens waarschijnlijk aan de eettafel. En dan hadden we echt van dat soort verhalen van, ik heb vandaag een 6 gehaald. En dan deden we wij helemaal trots op, want we hadden eigenlijk heel erg weinig geleerd. En weet je wat de anderen ervoor hebben gedaan? En dat was voor ons een fantastisch succesverhaal. Als ik erop terugkijk, of als ik erover nadenk dat mijn kinderen ooit zo zouden praten, dan zou ik denk ik heel erg streng optreden. Want wij thuis hebben geen zesjescultuur. Niet meer in ieder geval. Maar wij schepten niet op omdat we 8 en 9 hadden, omdat we 6 en 7 haalden zonder daar eigenlijk iets voor te doen. En dat vonden wij als kinderen, vonden we dat geniaal. Helemaal geniaal als we zelf 5,5 haalden zonder überhaupt het boek te hebben geopend. Dat was echt briljant. Nou, om heel eerlijk te zijn, is dat helemaal niet geniaal. En terugkijkend denk ik dat het soms heel erg jammer is dat ik in mijn school, mijn hbo-opleiding heb ik hard gewerkt. Okay? Ik heb ook 3 jaar pauze gehad om hard te kunnen werken. Maar mijn middelbare schooltijd, als ik terugkijk, denk ik van man, je had zoveel kunnen leren, je had zoveel kunnen doen, je had zoveel kunnen opdoen, je had je zo goed kunnen voorbereiden op de rest van het leven, je had zo goed kunnen weten hoe de aardkorst in elkaar zit en allemaal van die hele interessante dingen waar je later zo ontzettend veel dingen aan hebt. Maar terugkijken denk ik zo jammer dat ik niet het onderste uit de kan heb. Zijn er mensen hier die het gevoel hebben van, goh, wat jammer als ik naar mijn verleden kijk dat ik niet het onderste uit de kan heb gehaald? En als ik daar heel eerlijk over ben, denk ik dat ik eigenlijk niet zo heel erg trots was dat ik 6 en 7 haalde. Ik ben trouwens wel met aantal 7 en 8 afgestudeerd. Ik dacht, zeg het maar gewoon eventjes. God had mijn leven veranderd, het begon mijn leven te veranderen. Mijn economieleraar was ook erg teleurgesteld toen ik mijn 8 kon ophalen voor economie. Want hij vond het echt helemaal niks. Hij had niet echt het gevoel van bevrediging op zijn werk. Grappig trouwens, mijn vrouw is lerares. En dus we hebben heel vaak discussies over jongens zoals ik vroeger was, zeg maar, thuis. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat ik niet altijd alles gaf, alles inzette wat ik had, omdat ik eigenlijk ergens bang was wat het resultaat zou zijn als ik mij volledig zou inzetten. Kent iemand dat gevoel? Wat zou er gebeuren als ik naar het CBR zou gaan en wel volledig had geleerd? Ik snap dat het oké is om met 5 fouten te slagen voor je theorie-examen, voor je rijbewijs. Ik zou het even uitleggen voor sommigen van ons, voor wie het heel lang geleden is, CBR. Maar wat zou er gebeuren wanneer je echt keihard leert, wat zou dan de uitkomst zijn? Voor mij was ik niet zeker van het feit dat ik nog steeds een goed cijfer zou halen als ik echt me volledig had ingezet. En als ik denk ergens even, huistuin, keukenpsycholoog, we gaan het over 3 weken doen, dus laten we maar vast warm draaien. Als ik heel eerlijk ben met mezelf, dan denk ik dat ik niet mezelf volledig inzette, omdat ik niet durfde de resultaten onder ogen te zien. Ik denk een interessante vraag. Als we het vandaag hebben over momentum, als we het hebben over vrijgevigheid, dan denk ik dat dat een interessante gedachte is om over na te denken. Als we kijken naar de resultaten die we behalen, als we kijken naar het onderwerp vrijgevigheid, is het fascinerend om over na te denken. Wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis? Deze vrouw, een vrouw van een profeet, die bekend stond bij Elisa, haar man was gestorven. Interessante gedachte als je erover nadenkt. Er was een man die leefde voor God, had een goede reputatie bij Elisa, was gestorven, had een schuld achtergelaten. En in die tijd was dat gebruikelijk dat de schuldeisers kwamen om haar 2 zonen op te halen. Die zouden als slaaf worden verkocht of in dienst treden of wat dan ook. Dat had de curator blijkbaar bepaald. En ze hadden het recht om haar zonen weg te nemen. En die profeet, en die vrouw die komt naar de profeet en zegt, profeet, kun je mij helpen? En de profeet die stelt haar misschien de hele politiek incorrecte vraag. Mevrouw de weduwe die onder zware druk staat. Kan ik je een vraag stellen? Wat heb jij nog in huis? Is het niet een interessante vraag als je erover nadenkt? Kijk, wij vinden dit, als je dit vaker hebt gelezen, dan vind je dit waarschijnlijk oké. Vind je het een oké vraag, maar dat komt alleen maar omdat je het einde van het verhaal kent. Als jij een weduwe vraagt, die jou vraagt om hulp, wat heb je in huis? Denk van, wat is het voor een vraag? We proberen soms erin te wrijven. Waarom is het nodig om onder ogen te zien dat ik slechts nog een flesje olie in huis heb? Deze vrouw had allerlei dingen had een houding kunnen hebben van, joh, ga weg, wat heb ik in huis? Ik bedoel, waar gaat het over? Ik sta hier onder grote druk, zie je niet hoe ik aan het lijden ben? Wat heb ik in huis? Maar wij kennen het einde van het verhaal. Maar ik wil dat je ziet dat deze vrouw had geen idee wat er te komen stond. Tenzij zij misschien de eerdere verhalen had gehoord van de profeet Elia, die de profeet Elisa had opgeleid. Had ze misschien een idee kunnen hebben over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar de profeet vraagt haar, wat heb jij in huis? En ik geloof letterlijk voor onze kerk en voor ons als personen privé, particulier gesproken, voor jouw leven, dat jij de antwoorden die je soms zoekt bij God, vaak al in huis hebt. Vaak heb jij meer in huis dan je zelf zou denken. Het is heel erg interessant. Onze oprichter van onze beweging, Phil Pringle, die spreekt er wel eens over dat er wel eens mensen naar zijn kerk komen, of voorgangers naar zijn kerk komen en zeggen van, hey joh, kun je me wat worshipleiders, wat jeugdleiders geven, want jullie hebben er zoveel. En dan gaan die worshipleiders naar die kerk en dan merken ze dat het gewoon niet echt lekker loopt. Of dan bouwen ze daar een team op en dan gaan die weer terug om in hun eigen kerk te dienen. En dan vervolgens verwatert dat weer een beetje. En wat Phil Pringle, de oprichter van onze beweging, zegt is, als je ze niet kan opvoeden, als je ze niet kan trainen, dan zul je ze ook niet kunnen houden. En wat hij vaak zegt tegen voorgangers, en ik wil dat vandaag tegen jou zeggen voor je persoonlijk leven, is de antwoorden voor je leven zijn heel erg vaak al in je huis. Zijn heel erg vaak al in jouw leven aanwezig. De zaden van de oplossingen voor jouw problemen heb je vaak zelf in je hand. En dit is niet zomaar één verhaal waar dit eventjes genoemd wordt. Dit zie je heel erg vaak in de Bijbel terugkomen. Ik wil niet deze preek heel erg lang uitrekken tot allerlei verschillende Bijbelverhalen. Zodat we vandaag, ik heb vandaag maar 2,5 uur om deze preek af te maken. Dus ik wil me houden bij mijn onderwerp. Maar het is super interessant als je erover, dat schrap je trouwens, degene van ons die nieuw zijn. Maar het is heel erg interessant. Zo vaak in de Bijbel zie je dat ze zelf al, dat er zelf al voorziening in het huis was. De vermenigvuldiging van het brood waar Jezus 20.000 man te eten geeft. Vroeg hij aan zijn discipelen, geef jullie ze te eten. En Petrus die vindt een jongetje met 5 vissen en 2 broden. En hij zegt, 5 broden, 2 vissen? Oké, 5 broden, 2 vissen. Petrus had 3 vissen opgegeten, want waarom zou je 2 vissen met 5 broden? En hij pakt zijn lunch af en hij zegt, geef het aan mij, want weet je wel, hier moeten we het mee doen. En hij had geen idee wat ermee ging gebeuren. En Jezus breekt dat brood en deelt dat brood uit. En daarmee voedt hij 20.000 mensen. Geloof je dat? Ongelooflijk verhaal. Zelfde profeet Elisa had op een gegeven moment een klein beetje eten. En daar voedde hij een hele grote groep bij. En er zijn veel verschillende verhalen in de Bijbel. Ik had er net nog 2 of 3 die in gedachten opkwamen. Maar zoveel verhalen waar we zien dat de antwoorden voor ons leven al in onze eigen handen zijn, in ons eigen huis. Oh ja, Mozes. God zei tegen Mozes, toen Mozes zei, God, ik heb niet alle capaciteiten om het volk van Israël te bevrijden. Wat zei God tegen Mozes als herder? Hij zegt, wat heb jij in je hand? En Mozes zei, ik heb een staf. En God zei, gooi die staf op de grond. En die staf die werd een slang. En God zei, als je deze staf gebruikt, als je deze staf bidt met deze staf, als je deze staf ergens overheen, als je deze staf in ieder geval inzet, dan zul je wonderen gaan zien. En Mozes zag wonder na wonder na wonder na wonder gebeuren, dankzij de autoriteit en de staf die God hem in zijn eigen hand had, in zijn leven had gegeven. Maar God vroeg aan Mozes, Mozes, wat heb jij in je hand? Dus ik wil vandaag vragen, wat heb jij vandaag in huis? Financieel gezien, qua talenten, qua tijd, qua capaciteiten. Wat zijn jouw problemen en wat heb jij in huis? En ik denk dat het belangrijk is, en ik denk dat het punt van dit verhaal is dat God onze aandacht wil afhalen. Ook een beetje een onderwerp van wat we volgende week gaan bespreken. God wil onze aandacht afhalen van onze problemen. En God wil onze aandacht helpen richten op die dingen die we wel kunnen doen. Het is misschien niet zo politiek correct voor deze profeet om deze vrouw te vragen om ook maar iets te doen. Om ook maar iets weg te geven, om ook maar iets af te staan. En toch zien we hier een heel erg duidelijke een parallel met een verhaal wat we lezen in 1 Koningen hoofdstuk 17 met de profeet Elia die deze profeet Elisa gemakkelijk maakt de Bijbel het me. Maar deze profeet had opgeleid. En daar zien we dat die profeet op een gegeven moment kwam bij een vrouw. Hij kwam haar tegen. God had gezegd, dit is nog grappiger. Deze profeet had 3 jaar droogte geprofeteerd. Vervolgens zegt God, ga naar een beekje. Dan zul je daar kunnen drinken. Dat beekje raakte op, droogte uit. Had hij immers zelf geprofiteerd. En hij zei, totdat ik het woord zal spreken, zal het nooit meer regenen. Dus dat beekje droogde op. En God zei, ga naar een vrouw, een weduwe. En ik heb haar verteld dat ze voor je moet zorgen. Dan komt die profeet, Elia, komt die weduwe tegen. Die weduwe is wat takjes. Ik wil dat je het beeld ziet. Ze is wat takjes aan het bij elkaar aan het sprokkelen. Een oude weduwe. Ze pakt haar takken vast. Het was waarschijnlijk, waarschijnlijk koud. Of het was misschien heel erg warm. Ik weet niet. Maar ze was in ieder geval bezig om wat hout te sprokkelen. En de profeet zei, wat ben je aan het doen? Ik ben het laatste beetje hout aan het sprokkelen. Dan ga ik daar een vuurtje van maken. Dan pak ik het laatste beetje van mijn olie. Het laatste beetje van de deeg. En dan zei ze, dan ga ik daar een cake van maken. Zodat ik en mijn kinderen deze cake kunnen opeten. En dan kunnen we sterven. Sterven. Met onze laatste maaltijd. Het was haar allerlaatste ding wat ze nog zou kunnen doen voor zichzelf. En de profeet zei, goed idee, ga dat doen. Stook je vuurtje, maak je cake, bak hem, zorg ervoor dat hij lekker is. En geef die cake vervolgens aan mij. Dit is de Bijbel, oké? Okay? Pak die cake en geef hem aan mij. Want die profeet zei, want dit zal ik je zeggen, je olie zal niet opraken en je deeg zal niet opraken. Het zal blijven stromen en het zal blijven komen. En die vrouw die deed dat, pakte haar laatste beetje, gaf het aan de profeet en zij leefden samen nog lang en gelukkig tot die droogte over was. En dus Elisa wist wat zijn mentor had gedaan. Ik ga ervan uit dat Elisa dit verhaal kende. Ik weet niet of deze vrouw dit verhaal kende. Maar dat is zo niet politiek correcte boodschap, toch? Je kunt je voorstellen, Hart van Nederland, NOS Nieuws, staan daar bij een weduwe, een beetje een human interest verhaal te filmen. Dit vrouwtje is haar dankzij de crisis geprofiteerd door de profeet Elia. Het laatste beetje eten is aan het verzamelen en hier komt de profeet. Ik ben benieuwd wat de profeet te zeggen heeft. Zijn beeld schakelt over naar de profeet. De profeet zegt, mevrouw, wat bent u aan het doen? Beeld schakelt over, dramatisch muziekje. Ik ben mijn laatste cake aan het bakken. En als ik die cake heb gebakken, dan zal ik sterven. Schakelt over, geluid wordt stil. Ik begin de viool te spelen. Een beetje dan cynisch, zo'n geluid, zo'n beetje zo'n tragische viool. En de profeet stelt een vraag en hij zegt, mevrouw. Lijkt me een goed idee, ga dat doen. Maak die cake en geef hem aan mij. Pff. Afgesneden. Hart van Nederland. Oké, profeet, vraag de vrouw om het laatste beetje weg te geven. Afgeschakeld, dank u wel. En deze boodschap is mede mogelijk gemaakt door. En dan komt het merk in beeld. En dan word je daarmee achtergebleven. Als je het einde van het verhaal niet zou kennen, dan zou je denken, wat? Wat heb jij nog in huis? Wat wil je? Wil je mijn laatste beetje? Mijn laatste beetje olie? Profeet Elisa of Elia of wie je ook bent. Mijn laatste beetje? Wil je echt weten wat ik nog in huis heb? Wil je niet weten dat er schuldeisers komen om mijn zonen als het ware gevangen te nemen, om in een slavernij te brengen? Het laatste beetje wil je hebben. Kun je je voorstellen wat die vrouw zou hebben moeten gedacht op het moment dat ze op het punt staat om failliet te gaan en zonen te verliezen. En de profeet die vraagt haar, wat heb jij nog in huis? En ik denk voor ons soms hebben we het gevoel. Ik denk dat het goed is om te weten dat wij ons verhaal nog niet kennen. Jij kent niet het einde van jouw verhaal. Jij kent alleen maar jouw persoonlijke, huidige situatie. Dit gaat een goed punt zijn. Luister je naar. Het gaat eraan komen, oké? Jij kent jouw verhaal niet. Ieder persoon die in de Bijbel stond, had geen idee wat er komen zou gaan. Of wat er zou komen gaan. Wat er aan stond te komen. Ieder persoon in de Bijbel leefde hun leven. Dit is heel, heel belangrijk, heel poëtisch hier. Leefde hun leven met de kennis van dat moment. wij lezen die verhalen en we denken, ah, natuurlijk. Oh, ik zie wat de profeet wil doen. Oh, ik zie wel. Ik zie wat de profeet wil doen met het laatste beetje olie. Ik heb dit verhaal eerder. Maar deze vrouw, zij leefde haar leven op dat moment. Jij kent niet de verhalen, de wonderen die God wil doen in jouw leven. Je hebt geen idee wat God zou willen doen in jouw leven. En ik denk dat God ons vaak diezelfde politiek incorrecte vraag stelt. Wanneer wij een probleem hebben, wanneer we naar God komen en zeggen, God, kunt u ons hiermee helpen? Als God denk ik heel erg vaak vraagt aan ons, wat heb jij in huis? Wat heb je nog in huis? Wat heb jij in je huis? Als wij vragen aan God voor vrijwilligers in de kerk, of vragen aan God voor financiën in de kerk, of wat dan ook, dan denk ik dat God heel erg vaak naar ons als kerk zou zeggen, wat hebben jullie nu in huis? Wat doen jullie met de dingen die jullie nu hebben? God, geef ons een nieuw gebouw. Wat doe je met je huidige gebouw? God, geef ons financiën. Wat doe je met je huidige financiën? God, geef ons mogelijkheden. Wat doe je met je huidige mogelijkheden? In ons persoonlijke leven, God, geef ons een baan. Geef ons een nieuwe baan. Wat doe je met je huidige baan? God, geef ons vrienden. Wat doe je met je huidige vrienden? God, geef me een relatie. Wat doe je met je huidige relaties? Wat heb jij nog in huis? Is iemand enthousiast hier vandaag? Iemand? Wat heb jij in huis? Wat heb jij waarmee God kan werken? Ik denk dat het heel erg interessant is om het ons af te vragen op verschillende gebieden. En ik denk dat wij vaak, net als deze weduwe, het gevoel hebben dat wij niet genoeg in huis hebben. We hebben net besproken dat ieder van ons eigenlijk ergens op een gebied van ons leven het gevoel heeft dat we niet genoeg in huis hebben. Geloof je dat je genoeg in huis hebt op het gebied van je talenten? Als ik eerlijk ben, heel vaak geloof ik dat niet over mezelf. Geloof dat je genoeg in huis hebt als het gaat om je tijd? Heel vaak geloof ik dat ook niet over mezelf. Geloof dat je genoeg in huis hebt als het gaat om je financiën? Heel vaak heb ik dat niet geloofd over mezelf. Maar geloof jij dat vandaag? Geloof je dat je genoeg in huis hebt als het gaat over het bemoedigen van anderen? Sommigen van ons denken, hoe kan ik vrijgevig zijn in mijn woorden, anderen bemoedigen, terwijl ik zelf in een bepaalde situatie zit? Ik heb niet genoeg in huis. Het enige wat ik nog over heb, is een klein beetje olie. Dat is het laatste wat ik heb. En ik denk toch dat God ons wil helpen om onze aandacht niet te vestigen op hetgene wat we niet hebben. Om onze aandacht niet te vestigen op onze problemen. Maar onze aandacht te vestigen op dat kleine beetje wat we wel hebben. Wie gelooft dat iemand vandaag? Iemand? God verwacht nooit van ons dat we alles in huis hebben. Ik denk dat God alleen van ons vraagt om in te zetten wat we hebben. Mijn tweede punt. God is geneigd om ons uitdagingen te geven die we niet kunnen oplossen met wat we zelf in huis hebben. Deze vrouw had een uitdaging. Twee kinderen moesten gevoed worden. Ze had een eigen rekening en ze had een schuld. Ik denk dat dit goed voer zou zijn voor atheïsten, dit verhaal. Als we het einde van dit verhaal niet zouden kennen, kijk. Een dochter, een vrouw van een profeet, hun zonen. Hart van Nederland komt weer binnen, ziet de situatie, maakt een mooie kat, zegt, kijk eens, dat is wat God doet met je leven als je hem dient. En dat zou die vrouw kunnen hebben gedacht. Ze zou kunnen denken van, ja, profeet, ik hoef er niks van te hebben. Mijn man was een profeet. Hè? Ik kende zijn profetische woorden wel thuis. Hè, schatje, het komt eraan. Hè, schatje, ik regel het wel. Mijn man was een profeet. En ik zie nu hoe het af is gelopen. Kun je je voorstellen, als je man een profeet was, en hij stierf met schulden, hoe je je zou hebben gevoeld? En hier komt zij, en ze komt naar de profeet, Elisa. Ze zegt, profeet, kun je mij helpen? En de profeet zegt, wat heb jij in huis? Ik denk dat God geneigd is om ons grote uitdaging te geven in ons leven. Om ons grote dromen te geven in ons leven. Die we niet kunnen vervullen met onze eigen middelen. Zijn er mensen met een droom die groter is dan dat je kan vervullen met je eigen middelen? Een beetje stil vandaag, maar we zijn er weer aan het werken. Het is zo super fascinerend. God geeft ons een groter doel in ons leven dan dat we zelf kunnen bereiken. Ik zou zelfs durven zeggen, als God je een plan heeft gegeven, een droom heeft gegeven, die je zelf kan bereiken, dan vraag ik me eerlijk gezegd af of dat Gods droom is voor jouw leven. Want Gods droom is altijd groter dan wat je kan doen op basis van je eigen middelen. De droom die we hebben voor deze kerk is groter dan wat we zelf kunnen doen. Maar ik geloof dat God om mij altijd en ons altijd vraagt, wat hebben wij in huis? Wat kunnen wij doen met wat wij hebben, zodat God dat kan zegenen en God dat kan vermenigvuldigen en God daar iets mee kan doen? Dus deze vrouw had niet genoeg in huis, jij hebt niet genoeg in huis, maar verwacht ook niet dat hetgene wat je wilt doen, of hetgene wat je nodig hebt, allemaal, dat je dat allemaal in huis hebt. Je hoeft niet alles in huis te hebben. Is het goed nieuws vandaag? Jij hoeft niet alles in huis te hebben. Je hoeft niet genoeg te hebben. Het enige wat God van ons vraagt, is om te kijken naar wat we hebben. Niet naar wat we niet hebben, maar wat wij in huis hebben. Het hoeft niet genoeg te zijn om de rekeningen te betalen. Het hoeft niet genoeg te zijn om onze droom te kunnen funden. Het hoeft niet genoeg te zijn om anderen te kunnen helpen en alles te kunnen doen wat we ooit hebben gedroomd. God zal ons nooit alles geven wanneer we starten met een droom of wanneer we voor een probleem staan. God zal ons vaak toestaan om niet genoeg te hebben, maar om iets te doen met datgene wat we zelf hebben. Dus wat gebeurt er is, deze vrouw, Elisa zei tegen haar, ga bij je buren kruiken en kan het alleen vragen, lege kruiken en kannen, zoveel als je er krijgen kan. Kun je je voorstellen, haar zonen kloppen aan en zij klopt aan bij de buren en zegt, hey, ik wil wat potten en pannen, kruiken, lenen. Ja, waarvoor dan? Ah, vertel ik je later wel. En ze leent bij het eerste huis een aantal kruiken, potten, pannen, klopt bij het volgende huis aan, hey, heb je wat kruiken voor me? Wat zijn je van plan? Ik bedoel, zet er niet in een probleem, waar heb je nou kruiken, potten, pannen voor nodig? Vertel ik je later wel. Laat me zitten. En sommige mensen zeggen, die weigeren misschien, maar op een of andere manier, haar huiskamer staat vol met allemaal potten en pannen. En ze verzamelt ze zo op de grond om zich heen. De keuken staat vol, de kelder staat vol. En op een gegeven moment, alle potten en pannen in het dorp zijn of mensen willen het niet geven, of ze zijn al in gebruik, of ze zijn gewoon simpelweg op. Ze kan ze niet kopen bij de blokker, want ze heeft er geen geld voor. Dus ze leent, goed advies van de profeet, leent potten en pannen bij je buren. Nou, de buren zouden het een vreemd verhaal hebben gevonden. Maar zouden, nou, oké, whatever, weet je wel. Hier heb je mijn kruik, hier heb je een pot, hier heb je een pan. En wat zij doet, is ze maakt ruimte voor God om een wonder te doen in haar leven. En ik vraag me af, als wij hier vandaag zitten, hoeveel ruimte hebben wij gemaakt voor God in ons leven om een wonder te kunnen doen? Heb je wel eens afgevraagd? Hoeveel ruimte heeft God in mijn leven om een wonder te kunnen doen? Het is heel erg interessant dat als we geloven dat God iets tegen ons wilt zeggen, dat we denk ik veel sneller geneigd zouden zijn om te bidden. Als we niet geloven dat God iets tegen ons wil zeggen, dan zouden we misschien bidden vanuit een gevoel van verplichting. Maar als je gelooft dat God iets voor je heeft, als je gelooft dat God iets voor je heeft op een zondagdienst, wat doe je? Dan kom je naar de dienst. Als je niet gelooft dat God iets voor je heeft, dan kom je niet naar de dienst. De reden dat wij een geluidssysteem aan het kopen zijn en bij elkaar aan het sparen zijn als kerk, en daar al zo'n 10.000, 11.000 euro van de 13 bij elkaar hebben gespaard, met elkaar, is omdat we geloven dat we dat nodig gaan hebben in de toekomst. Dus zoals Hilke vorige week zei, is dat een systeem wat toekomstproof is. Wat we doen, is we maken ruimte voor God. We hebben ruimte gemaakt voor 64 digitale kanalen om voor een grote band. We maken ruimte voor God om iets mee te kunnen doen. 64 toch? 32 keer 2, 64. Nou, anyway. In ieder geval veel kanalen om iets mee te kunnen doen. Sommige mensen zeggen, 64, waar hebben we dat nou weer voor nodig? Ja, 32 was niet verkrijgbaar. Maar ik denk dat het belangrijk is in ons persoonlijk leven om ruimte te maken voor God om iets te doen. Als je gelooft dat God ergens in zou voorzien, dan denk ik dat het makkelijker is om gericht te zijn op de noden van anderen. Als we niet geloofd hadden dat God vandaag iets voor ons had, dan zou ik je advies kunnen geven, dan had je misschien net zo goed thuis kunnen blijven. Maar jullie zijn hier gekomen vandaag omdat je ruimte wil maken voor God, toch? In je leven. Iedere zondagochtend maak ik ruimte voor God in mijn leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat deze vrouw had geen voorziening gehad als ze geen ruimte had gemaakt. Als ze geen stappen had gedaan. Dus ze leende lege vaten, lege kruiken. Heel erg interessant, omdat een kruik is heel erg vaak in de Bijbel een beeld van voor mensen. De Bijbel zegt, of Paulus schreef over, dat wij Gods schatten hebben in aardse vaten. Dat wij zelf lege vaten waren, omdat Gods boodschap, Gods schat in ons leeft. En dat wij als het ware die lege vaten zijn, die gevuld zijn door God. Ik vind het heel erg fascinerend wat de Bijbel hier tegen ons zegt. De profeet zegt, verzamel lege vaten om je heen. Ik denk als we het hebben over mensen om ons heen, die God nodig hebben, dat er heel erg veel potentieel is voor God om iets te doen, als we mensen om ons heen hebben, die misschien leeg zijn en God nodig hebben. Anyway, oké, we gaan verder. Het vierde ding, super interessant, is de profeet zegt, in mijn eigen woorden, sluit je deuren en je ramen. Sluit je deur en je ramen. 2 Koningen 4:4. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. Giet de olie in die kruik en kannen over. En telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Zelf überhaupt. Ik had er niet eens over nagedacht. Wat heel erg interessant is. Ze zegt niet dat ze van het ene kruikje olie giet naar die andere potten en pannen en die andere kruiken. Maar dat ze ze van elkaar overgiet. Dus wat ze doet is ze pakt haar laatste beetje olie, giet het over in een kruik. Haar zoon zegt tegen haar zoon, breng me er nog eentje naar me toe. Dus je brengt nog één naar hem toe. Dan pakt ze, als het ware, die grotere kruik en giet die vervolgens weer leeg in de volgende. En dan staat er, ze giet ze van de ene naar de ander in elkaar over. Anyway, ik denk dat wij soms misschien geneigd zijn om hetgene wat we krijgen, wat we binnenkrijgen, voor onszelf te houden. En dat we niet geneigd zijn om te kijken naar wat wij in huis hebben, maar dat we geneigd zijn om te kijken naar wat God in huis heeft. God, u heeft alles. Wat heeft u in huis voor mij? Wat heeft u nog meer voor mij in huis? En we komen, en ik denk dat het heel erg goed is, als we komen naar het huis van God, of als we komen naar God, en we denken, God heeft dingen voor mij in huis. En toch vraagt God van ons, wat heb jij in huis? Wat is hetgene wat jij kan doen met wat je hebt? En hij zegt, sluit je ramen en je deuren. En dit is een heel erg bekend ding in de Bijbel, dat zien we heel erg vaak. Toen Jezus op een gegeven moment bad voor een meisje wat dood was. Toen staat in de Bijbel dat hij 2 van zijn goede vrienden, van zijn discipelen, meenam in de kamer. En hij sloot de deur en hij begon voor het meisje te bidden. We lezen in hetzelfde hoofdstuk 2 Koningen 4, vers 32 tot 34. Heb ik hier op het scherm staan. 2 Koningen 4, vers 32 tot 34. Lezen we een verhaal dat Elisa een jongen uit de dood doet opstaan. En dan staat er dat toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe, ging bovenop het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen, zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer. Vroeg zich af wat er ging gebeuren. Strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk, fantastisch detail, nieste de jongen wel 7 keer en opende hij zijn ogen. Heel belangrijk dat hij is niet 6 keer, maar hij nieste 7 keer. Maar wat hier staat, is dat de profeet Elisa wist heel erg goed wat hij hier deed. Hij zei tegen de vrouw, sluit de deur achter je. Als je een wonder wilt zien in je leven, is dat soms van belang om je deur van je leven te sluiten. En niet te doen wat je doet voor de ogen van alle mensen om je heen. Want weet je wat het probleem is met mensen om je heen? Mensen om je heen hebben altijd een mening. Kun je je voorstellen dat de profeet hier, die een soort van commentaar had gekregen van mensen om zich heen. Hij ging op een dode jongen liggen. Misschien een beetje apart. Deze vrouw die lege pot en pannen heeft. En ze staat op het punt om te gieten. En haar de vriendin van haar zoon zegt, Wat ben jij nou aan het doen? Waar slaat dit op? En kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als je altijd zou luisteren naar de meningen van anderen? Een ander ding is waarom Jezus ons vertelt om te bidden en onze deur te sluiten, is omdat Jezus zegt dat de dingen die je in het verborgene doet, die ziet God in het verborgene. En die zal God in het openbaar belonen. De dingen die we doen, wanneer het alleen maar tussen jou en God is, dat zijn de dingen die God ziet. Jezus zei, als we die dingen doen voor mensen om gezien te worden, dan hebben we onze beloning al. Het is heel erg interessant dat wanneer wij stappen van geloof maken, dat we dat niet doen om gezien te worden. Ik schaam me er niet voor als mensen zien dat ik geef, maar ik doe het niet om gezien te worden dat ik geef. Ik schaam me niet voor dat ik bid, ik hoef het niet verborgen te houden, maar ik ben niet alleen maar aan het posten, ik ben vandaag aan het bidden, om te laten zien aan mensen dat ik aan het bidden ben. En de stappen die wij nemen in geloof, die zijn per definitie tussen mij, tussen jou en God. De stappen die jij neemt in geloof zijn tussen jou en God. Dus vandaag vraag ik je niet, en nooit vraag ik je om te geven, zodat ik het kan zien, of dat, dat Hilke of Deborah, die ook in ons kerkteam zitten, omdat zij dat kunnen zien, dat wij weten hoe het met jou en God staat. Dit is iets wat tussen jou en God is. Is het niet interessant dat de profeet zegt, sluit je ramen, sluit je deuren, doe de deur dicht en begin te gieten? Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, waarvan hun omgeving misschien een mening zou hebben over datgene dat we doen. Met onze tijd, met onze financiën, met onze energie. Als wij vergeten beginnen te zijn, let op wat mensen gaan zeggen tegen je. Ik heel lang heb ik aan mijn familie helemaal geen woord gesproken over wat ik doe met mijn financiën op het gebied van de kerk. Omdat ik wist dat ze toch iets zouden begrijpen. En nu mijn bedrijf misschien lekker loopt, denk ik dat ze misschien... Nu zouden ze ook niet meer horen, denk ik, om eerlijk te zijn. Omdat het verhaal gewoon... Ik geloof simpelweg dat wat ik doe tussen mij en God is. Wat jij doet, de stappen die jij neemt, zijn tussen jou en God. Dus ik wil je adviseren, neem stappen in geloof. Maar als kerk zijn we heel erg ontspannen over hoe vrijgevig je bent. Ik sta hier niet vandaag om fondsen te werven. Ik sta hier vandaag om simpelweg een woord te delen wat God in mijn hart heeft gelegd. Waarvan ik geloof dat er verhalen zijn die in jouw leven zich kunnen uitspelen waar jij het einde niet van kent. Waar jij een potentieel ziet uitkomen. Iets wat God in jouw leven wil doen. Ik heb verhaal na verhaal na verhaal in mijn eigen leven. Hoe we uit zijn gestapt in vrijgevigheid en hoe God wonderen heeft gedaan. Heb jij verhalen in je leven waarin je ziet dat God wonderen heeft gedaan door je vrijgevigheid? Niet alleen op het gebied van je financiën, maar doordat je mensen hebt bemoedigd en je zegt, hey, wacht eventjes, hier is iets bijzonders gebeurd. Dat je je tijd en energie hebt gegeven en je dacht, wacht eventjes, hier is iets gebeurd. Ik heb zoveel verhalen die ik zou kunnen delen, maar één verhaal was dat ik letterlijk een man, eigenlijk letterlijk een profetische man aan het vertalen was in onze kerk in Amsterdam. Een seminar op zaterdag, Nicola en ik stonden op het punt om te gaan trouwen, we waren verloofd. Iedere zondag gingen we heen en weer naar Arnhem om daar de kerk te helpen bouwen. Vaak met de trein of we reden met mensen mee. We hadden daar een auto voor nodig om dat te kunnen blijven doen. Ik studeerde nog. Dus we hadden niet al het geld wat we nodig hadden om te gaan trouwen. En ik kan je dit zeggen. Ik had heel erg duidelijk en heel erg sterk het gevoel op dat moment. Dat God, terwijl die man aan het spreken was, dat God mij vroeg om iets te geven in de collecte, in het offer. En ik had een gedachte om €50 te geven. En dit is het aparte, dat ik kon het niet gelijk doen, want ik was aan het vertalen, ik had geen pen en papier bij me, geen macht en kaartje, dus ik dacht, oké, God, dat ga ik doen. En ik wilde dat doen, omdat ik in geloof stond, omdat ik wilde aangeven aan God, ik doe wat ik kan met wat ik in huis heb, maar ik geloof, ik vertrouw op u, dat u gaat voorzien. En ik bedacht heel erg specifiek over onze bruiloft en voor een auto, zodat we naar Arnhem konden gaan. En weet je wat er gebeurde? En dit is bizar. Toen de dienst eindigde, kwam iemand naar me toe en zei, Lucas, er was iets in de collecte gedaan en er stond een envelop en er stond op voor de vertaler. Ik had besloten om €50 te geven. Ik had het net gegeven en vervolgens kreeg ik een envelop terug en er stond voor de vertaler, dankjewel, ik open hem, en er zat €50 in. Super interessant. Precies het bedrag wat ik gegeven had, kwam terug. Nou, dan denk je, sommige van jullie, ja, maar dat is zakelijk gezien toch helemaal niet interessant. Je geeft €50. Oké, je hebt je punt gemaakt. Je hebt iets bewezen aan God. Ik krijg €50 terug. Die week kreeg ik een telefoontje. Er gebeurden verschillende dingen. Iemand gaf me nieuwe kleren. Goed, we waren hard aan het sparen. Dus fantastisch. Ik ben altijd dankbaar voor dat soort gelegenheden. Er werd een offer in de kerk gegeven. Iemand weet nog steeds niet wie dat is. Geen idee. Die €450 had gegeven voor onze bruiloft. In het offer... Voor, dit keer was het voor mijn vrouw, voor degene die keyboard staat te spelen, €450. We kregen een auto, ik had nog geen rijbewijs, ik was mijn rijbewijs aan het halen. We kregen een auto die €3.500 waard was, Nissan Almera. Een mooie, hele goede auto, prima, en ontzettend mee gezegend. En in de loop van die tijd merkten we dat we konden trouwen zonder enige schulden. En dan denk je, oké, weet je wel, Lucas komt met de toverformule. Geef en het zal je gegeven worden. En ik denk dat het een toverformule is, maar wat ik wel denk is dit. Is dat wanneer God in je hart spreekt om iets te doen in geloof, Wanneer God in je hart iets legt om te doen in geloof, en je doet dat in geloof, dat het niet zozeer die daad is, maar dat het jouw geloof is, en dat je door daad bij woord te voegen, dat je laat zien en aantoont dat je gelooft, en dat God wonderen kan doen in jouw leven, waarvan op dit moment de uitkomst onzeker is, maar ik geloof dat God wonderen wil doen in levens, in onze levens op een regelmatige basis. En ik kan verhaal na verhaal na verhaal vertellen, maar ik heb slechts 2,5 uur om deze preek af te ronden. Dus dat lijkt me niet handig. Maar is het niet bijzonder dat God in staat is om wonderen te doen in ons leven? Dat God zou het kunnen hebben gedaan zonder dat ik die 50 euro had gegeven. God had dat zo kunnen doen. Maar God vraagt van mij om iets te doen met wat ik heb, zodat hij kan doen wat ik niet kan doen. En heel erg corny gezegd wat we wel eens zeggen tegen studenten. Ik ben een jeugdpester geweest voor jarenlang. Ik zei, doe je best en God doet de rest. Als mensen naar me komen en zeggen, ik wil bidden voor mijn eindexamen. Jeugdpastor Lucas, bid voor me. Dan zeg ik, oké, ik bid voor je. Maar ik wil vragen van jou dat jij je best doet. En dan wil ik bidden dat God de rest gaat doen. Ik ga niet bidden voor een 6 als je niet aan het leren bent. Ik weet hoe dat is. En dus, God heeft het voor mij gedaan, maar dat betekent niet dat hij dat voor jou gaat doen. En dus, wat jij doet is tussen jou en God. Mijn laatste punt, ik heb nog één tekst hier. God geeft momentum aan mensen die in beweging zijn. Zo interessant. Deze vrouw begon te gieten. En ze pakte, ze zei, geef me nog een kruik. En ze goot in die kruik. En de kruik was vol. En ze goot dat weer over in een andere kruik. En zei, geef me nog een kruik. Geef me nog een kruik. Geef me nog een, hebben we nog iets? Heb je nog een maatbeker? Ik bedenk me nog opeens, op zolder heb ik nog een emmer staan. En pak die er ook bij. En giet het in de emmer. Eerst de emmer natuurlijk netjes afwassen. En ze goot het in de emmer. Alles wat maar een bolhoed. Kan er olie in? Oké, prima. We gieten het erin. En op een gegeven moment, alles wat ze kon vullen, was gevuld. Als ik die vrouw was, ik had alles gepakt met de tv. Lekt het? Nee hoor, oké, weet je, we zitten op de kop. Wat kan het mij schelen? Want olie was kostbaar in die tijd. Het is niet zoals vandaag. Ik bedoel, extra vierge, olijfolie is redelijk kostbaar. Maar in die tijd was het kostbaar. En zolang er ruimte was voor de olie om te stromen, stroomde de olie. Maar toen er geen lege vaten meer waren, stopte het. Dus naar de mate waar zij ruimte had gemaakt voor God om een wonder te doen, kon God dat wonder vullen. Ik geloof hier vandaag, naar de mate dat je in staat bent om het woord van God te horen, zal God je geven wat je nodig hebt. God zal het vullen. Naar de mate dat je hongerig bent voor God om wonderen te doen in je leven, God zal je vullen tot de capaciteit waarin je in staat bent om te ontvangen. En zoals ik al zei, een kruik is een beeld wat vaak opgeroepen is, wordt in de Bijbel door voor mensen. Aardse kruiken, aardse vaten. Paulus noemt ons zo. Als kerk geloof ik dat God ons middelen zal geven en zal blijven geven. Als wij ons blijven richten op de lege kruiken en de lege vaten om ons heen. Zolang onze missie is om mensen de liefde van God te laten zien. Om ons uit te storten, om de noden van mensen te ontmoeten. Om ons niet te richten alleen maar op elkaar, maar ons te richten op anderen. Geloof ik als kerk dat God ons middelen zou gaan geven om die noden te ontmoeten. Ik geloof dat als wij als kerk vrijgevigs willen zijn naar de stad, we willen een zegen zijn voor de stad, we zijn gezegend om een zegen te zijn, geloof ik dat God ons de middelen zou geven om die zegen te kunnen zijn. Op het moment dat wij ons beginnen te richten op onszelf en ons eigen clubje en onze eigen dingen, geloof ik dat God geen reden meer heeft om te voorzien in onze middelen. Op persoonlijk gebied wil ik je uitdagen om te geloven dat God jouw momentum kan geven op het gebied van jouw financiën, op het gebied van je relaties, wanneer jij je richt op de noden, niet alleen maar van jezelf, maar op de noden van anderen. Wanneer jij hetgene wat je hebt begint uit te gieten in lege vaten om je heen. Wanneer je begint te kijken naar de noden om je heen en daar je in begint uit te gieten, daar vrijgevig in begint te zijn. Ik heb verschillende verhalen gehoord van mensen in onze kerk die in privé situaties hebben geleerd in de afgelopen jaar om vrijgevige dingen te doen. En daar heel bijzonder vinden, omdat ze merken dat God daar hun in kan gebruiken. God kan jou gebruiken, zolang jij je richt op mensen die iets nodig hebben van God. Die überhaupt iets nodig hebben. En God kan ons gebruiken als wij ons richten op mensen om ons heen die iets nodig hebben. Kan ik één spreuk voorlezen en daarmee eindigen? De spreuk waar ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, de preek mee had willen beginnen. Toen ik deze week aan het voorbereiden was. Maar ik stond heel erg stil bij het verhaal van Elisa. En ik dacht dat verhaal gewoon heel erg veel interessante dingen voor ons had. Dus we hebben dat dit niet als de basis genomen, maar een hele interessante gedachte. Om het even specifiek te richten op vrijgevigheid, het momentum creëren in vrijgevigheid als het gaat om onze financiën. Spreuken 11, vers 24 tot 31. Laatste Bijbeltekst. Een paar momenten. En dan gaan we afsluiten. Dan gaan we mensen vragen, als ze dat willen, om betrokken te zijn bij een collecte. En nogmaals, er is geen enkele druk bij. Ik heb het al gezegd, maar ik vind het belangrijk om te zeggen. Het is niet zo dat ik dit doe om geld te ontvangen. Maar Spreuken 11, vers 24 tot 31 zegt het volgende. En trouwens, ik ontvang er helemaal geen geld van, want geld gaat naar onze kerkgenootschap. En daarvan doen we dingen die nodig zijn om te doen als kerk. Spreuken 11, vers 24 tot 31. De Bijbel in gewone taal zegt dit. Mensen, luister hiernaar. Mensen die geld weggeven, worden steeds rijker. Maar gierige mensen worden steeds armer. Als je veel weggeeft, krijg je ook veel terug. Als je anderen te drinken geeft, zul je zelf geen dorst hebben. Als je al je graan voor jezelf bewaart, zullen mensen je haten. Maar als je het verkoopt, zullen mensen van je houden. Als je goed doet, krijg je respect. Als je kwaad doet, loopt het slecht met je af. Als je alleen op je geld vertrouwt, zal het slecht met je gaan. Maar als je goed en eerlijk bent, word je gelukkig. Zorg goed voor de mensen om je heen. Anders zul je alles verliezen en word je een slaaf van iemand die wijzer is dan jij. Dit is een algemene observatie. Spreuken zijn algemene stellingen die niet zozeer per definitie één op één kunnen worden gezien als ik dit doe, dan is de uitkomst hiervan dit. Maar als algemeen principe geeft de Bijbel dat als wij een houding hebben en als wij weggeven, dat wij daar in feite beter van worden. Weet je, de message-vertaling zegt het volgende over Spreuken 11, vers 24. Een Engelse vertaling, meer in een wat moderne taal geschreven. Weet je, de Bijbel in gewone taal voor de Engelsen. Er staat, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy, de gierige, gets smaller and smaller. Voor mij is dat een tekst, het klinkt als momentum, of niet? De wereld van de vrijgevige wordt groter en groter en groter en groter. De wereld van een gierige persoon wordt kleiner en kleiner en kleiner. Kan ik je aanmoedigen in je persoonlijk leven om een groot leven te leven? Ik geloof als kerk willen we mensen groter en groter en groter maken. En ik geloof dat het niet alleen maar gaat om financiële winst. Ik geef 50 euro. Ik kan tenminste 3.500 euro voor een auto verwachten. Ik kan het terug verwachten en dan nog eens een keertje dit en dit en dit. Waar het om gaat is dat we geven. En dat van het geven op zichzelf al worden we beter. Is het interessant? Wanneer we beginnen te gieten. Wanneer we hetgeen wat we hebben beginnen te gieten in de noden van anderen. Dat de olie zal stromen. En dat de Bijbel zegt de olie zal blijven stromen zolang wij kunnen blijven gieten. Zolang wij blijven geven, zal God blijven om te voorzien in onze noden. Ik geloof heel erg duidelijk, mijn dooptekst was, God geeft de zaaier zaad om te zaaien. En ik denk niet dat toen ik deze dooptekst kreeg, dat de persoon die dat gaf een idee had dat het te maken had met financiën. Maar God geeft de gever geld om te geven. En de Bijbel zegt brood om te eten. God geeft je genoeg voor jezelf en genoeg om te geven. Maar de vraag is, en ik heel erg vaak denken we, hey God, ik ben blijkbaar geen zaaier, want ik heb niet genoeg in huis om te zaaien en ook te eten. En ik denk, wat wij verwachten, wat wij denken weg te kunnen geven, is genoeg om de nood te voorzien. Snap je wat ik probeer te zeggen? Wij denken niet dat we zaad zaaien, wij denken dat we brood weg kunnen geven. Dus wij denken, wij zien hier een nood, ik heb niet genoeg om iets te doen, ik ben niet rijk genoeg om te geven, dus mijn conclusie is, ik geef niets. Terwijl God zegt, als jij een zaaier bent, dan heb je niet genoeg in huis voor die nood, maar je zal altijd zaad hebben om te zaaien. En dat zaad, hoe klein dan ook, zul je kunnen zaaien. En als je dat zaait, zul je zien dat zaad op zichzelf al zich zal vermenigvuldigen en wonderen zal gaan doen. Het gaat niet alleen maar om zelf een oogst te krijgen, maar het gaat erom dat we geven een zaad ergens in. En we geloven dat het zal opspringen en dat het iets gaat doen. Dat het iets gaat doen wat we op onszelf niet konden doen, maar nu we het geven aan God, dat God een wonder kan doen, dat de olie zal blijven stromen, zolang we als kerk noden aan het ontmoeten zijn. Daar gaan we mee eindigen. De conclusie is, ik geloof dat als je begint met gieten, dat God jou momentum wil geven. En dat is niet alleen maar algemeen. Ik geloof persoonlijk dat God dit woord in mijn hart heeft gelegd voor een aantal mensen die specifiek momentum willen zien in hun leven. Die iets in gedachten hebben. Een onderwerp wat God aan het bespreken is met je. Wat God op je hart heeft gelegd tijdens deze Momentum-serie. En ik geloof dat een van de manieren waarop je momentum kan creëren is door vrijgevigheid. The world of the generous gets larger and larger and larger. Ik wil je uitdagen om je deur eens te sluiten. Om niet na te denken over de meningen van anderen. En je af te vragen, hoe staat dat? Gebruik ik datgene wat in mijn huis is? Ik ga nog één laatste ding zeggen. En dat is, als kerk geloven we niet in de wet, maar in de principe van het geven van tiende. 10% van ons inkomen, heel veel mensen in onze kerk doen dat, geven we in het huis van God, in de kerk. En als het voor je een te grote stap is, dan zou ik je willen aanmoedigen om niet te denken in alles of niets. Om niet te denken van, oké, tiende is een grote stap, dus ik doe niets. Maar om erover na te denken, oké, als tiende een grote stap is, wat zou voor jou een stap zijn wat past bij jouw mate van geloof? En dan kun je groeien in je geven, maar wat zou een manier zijn van geven? Is er een percentage wat je in gedachten kan hebben? Dat je zegt, oké, 10% is te veel, is 5% te veel? Als dat te veel is, is 3% te veel? Maar kun je op de een of andere manier beginnen te kijken naar wat er in jouw huis is. En dat te kunnen zien als een zaad. En te geloven dat als jij begint te zaaien, dat God jouw zaad zal geven om verder te kunnen zaaien. En dat God zal voorzien. Ik denk voor sommigen van ons is dat misschien een praktische eerste stap wat we kunnen doen.